Hallo allemaal, daar ben ik weer. Het vervolg van mijn gesproken verslag. De vorige keer was ik tot aan de Turkse grens gekomen, volgens mij. Dus de volgende morgen opgestaan. En we komen aan de Turkse grens. Grote autobaanovergang. En we lopen op die... We parkeren de motoren eigenlijk vooraan. Er staat een lekkere dikke lange rij. Maar we doen het dat we stom zijn. Want met de motorfiets naar voren duwen steeds. Kijk, een auto kan je natuurlijk steeds 5 meter vooruit tuffen. Nou, we hebben een paar mensen voor laten gaan. Dan ging er een tweede loketje open. En toen, stonden we mooi vooraan. Dus we zijn vooraan een beetje voorgekropen eigenlijk, stiekem. En het ging heel vlot. Die man die vroeg hoe het ging met de paspoorten en motor. Nou, dan moest je aan de overkant moet je even een visum halen. Kost 10 euro geloof ik. Nou, plakketje in je paspoort, stempeltje erin, klaar. Motoren naar voren, ging ook vrij goed. Daar moet je wel wat voor doen. Die motor, die moet, heb ik voor mij al een keer verteld, Turkije in. En je mag, en ze willen zeker weten dat je hem er ook weer uitbrengt. Dus de truc is dan dat je een soort stempel krijgt en binnen 3 of 6 maanden moet die motor weer het land uit zijn. Nou, dus uiteindelijk moet je weer een stempel in je paspoort hebben. Zij moeten weer een controle hebben dat inderdaad die motor ook weer vertrokken is. Want anders heb je hem zogenaamd verkocht. En dan moet je dus een soort exportbelasting of weet ik wat betalen. Of weet ik hoe dat heet, import, weet ik hoe ze dat noemen. Nou ja, in elk geval het hele verhaal is dan dat we eigenlijk vrij vlot binnen een uurtje Turkije binnenreden. De volgende grote plaats is Edirne. En dan begint meteen de grote omslag. We rijden Edirne binnen en Adriaan vraagt om een... Of iemand een bank weet. Weet u een bank, meneer? Want ja, we hebben Turks geld nodig. Dat hadden we natuurlijk niet. Er staan onmiddellijk 2 mensen naast ons. Hartstikke leuk. Eigenlijk eentje en er komt er meteen een tweede bij. Want er was 1 meneer. Die had net tegen ons gezegd. Ho, je mag daar niet in rijden. Maar toen zei hij, ja, nee, de bank is daar. Rijd er dan maar in. Nou, een bank gevonden. En geld gehaald. Thee gedronken op het terras. Nou, het is zo'n superleuk. We zitten om ons heen te kijken. Helemaal prachtig. Pompijntje erbij, leuke aardige mensen en natuurlijk Turkse thee en de imam roept vanuit de moskee en de minaret, dat gaat dan met luidsprekers, dus ja, je bent in een hele andere wereld. We hebben daar overnacht s'avonds ergens in een hotelletje gepikt, een pensionnetje, en de volgende dag gingen we op pad naar Istanbul. Nou, dat is een mooie weg ernaartoe. En in Istanbul zelf was er een camping die Adriaan nog weet. Hij is al een paar keer met de motor en met Mirjam met de motor. Ik geloof dat Mirjam zelfs met de auto daar nog weer geweest. Hij heeft wat heen en weer getuft. En de camping was niet al te best. Maar er is een nieuwe eigenaar sinds een jaar. En tot onze grote verrassing rijden we de camping op. En is het inderdaad gewoon een stuk beter. Beter warm water, betere douches. Er staan een hele bak Hollanders, een stuk of 22 campers die georganiseerd met elkaar... een grote reis maken. De ene camper nog mooier en duurder dan de andere. Je weet het wel. 50, 60 plussers, Hollanders, schaapje op droge, grote camper. En een beetje geld opmaken. Nou ja, prachtig verhaal, prachtig gezelschap. We hebben een paar dagen gestaan. Er zaten ook wat... kwamen 2 Zwitsers naast ons staan, s'avonds laat. Een jongen en een meisje. Een vent van een jaar of 35 met een juffrouw van een jaar of 22. En die juffrouw ging ook mee motorrijden. En dat had ze nou eigenlijk pas geleden geleerd en gedaan. Maar ze was wat aangeslagen, want ze was door Albanië gekomen. En de armoede van de mensen daar en de dode dieren langs de weg. Dat had haar nogal aangegrepen. En s'avonds een beetje wat gegeten en gedronken. We hadden vijgen gekocht. Oh, ze hebben vijgen daar, jongen. Ook in Kroatië, maar ook verderop. En nu in Istanbul hebben we op de straat vijgen gekocht en druiven en een beetje water erbij, kletsen en doen. Maar de volgende morgen was ik ziek. Ja, van de vijgen of van wat anders, dat weet ik niet, want de avond van het voorraad wordt nog wel eens wat gegeten. Daar natuurlijk thee gedronken. Nou ja, het was snel wel zo dat ik een beetje koppijn had en ik moest op een gegeven moment een beetje kotsen en toen nog een keer kotsen. Maar gelukkig, dat was eigenlijk de volgende morgen dus. En smiddags en s'avonds een beetje koekjes en water gegeten. En s'avonds gewoon een bord spaghetti naar binnen en hupsakee. En dan was ik er eigenlijk dus binnen 24 uur vanaf. Maar dat meisje, ik geloof dat ze Odile heette, die was er langer mee aan het prutsen. Dus die is een dag of 2, 3 mee bezig geweest. Die waren uiteindelijk ook een keer vertrokken. Want wij waren eigenlijk in Istanbul neergestreken om visa te kunnen kopen of te kunnen bekrijgen voor Jordanië en Syrië. We hadden wat huiswerk geprobeerd te doen door thuis op internet te kijken. Dus wij gaan de drukke stad Istanbul in. Nou, moet ik even vertellen, rijden in Istanbul, dat is zoiets als Parijs, maar dan nog een beetje erger. Als er een plaats is, dan pak je die gewoon. Dus een rijbaan van 2 of 3 stroken, dat maakt niet uit, dan kun je ook met z'n 4 of 5 naast elkaar. En iedereen duwt en toetert maar een eind weg. En soms is het inderdaad voor ons motorfietsen te klein om tussendoor te kunnen. Dus ja, dat is wel eens wat moeilijker. Maar we zijn eigenlijk toch sneller dan de auto's, dus dat gaat al lekker goed. En na wat zoekwerk blijkt de Jordaanse ambassade er helemaal niet meer te zitten. Of consulaat moet ik eigenlijk zeggen. De ambassade zit in Ankara. Het consulaat zit in Istanbul. En na wat zoeken en vragen blijkt de consul is 2 maanden geleden vertrokken. Dus we horen ook van andere reizigers later dat je gewoon aan de Jordaanse grens een visum kan krijgen. Dus dat besluiten we ook maar te doen. De Syrische ambassade die vinden we wel. Die zat nog op dezelfde plaats als een paar jaar geleden toen Arian er was. Maar het blijkt, we moeten een letter of recommendation hebben, een aanbevelingsbrief van de Nederlandse consul of ambassadeur. Nou, die mensen zijn natuurlijk dus de middag aan het lunchen. En nadat we de brief om 1 uur of 2, 3 middags van het Nederlands consulaat hebben gehaald, kost overigens ook maar €25 per briefje, is de Syrische ambassade gesloten voor de aanvraag. Dus moeten we dat de volgende morgen doen. En dan kan je smiddags je visum ophalen. Dus ze maken er een heel circus van. Syrisch visum is duur. Ik geloof iets van $40 of zo. En nog weer $10 handling. Maar al met al zijn we mooi $25 kwijt. Voordat we uiteindelijk het handeltje voor Syrië hebben. Toen we dat allemaal hebben opgehaald, zijn we ook de volgende morgen vertrokken. Istanbul was mooi. In de dagen en de morgens tussen het wachten op virussen, visa Nederlandse en virussen ambassades, heb ik de Hagia Sophia bekeken. Dat is een paleis van de sultan. Istanbul is gebouwd op 7 heuvelen. Een van de strategische heuvels die uitkijkt bij de havens over de Bosporus. Is op een hele grote berg gebouwd en allemaal paleizen en harems en hammams en allemaal prachtige dingen van vroeger en goud. Hele dynastie van sultans hebben daar geregeerd tot aan het Ottomaanse Rijk toe. En is gewoon heel leuk om te zien. Is wel verschrikkelijk toeristisch. Adriaan heeft het geloof ik al 1 of 2 keer gezien, dus die is lekker niet mee geweest. En ik ben daar heerlijk op een morgentje doorheen gestruind. En we zijn wel samen naar de grote moskee geweest in volgens mij heet dat Islamabad, de grote blauwe moskee van Istanbul. En wat erg leuk was dat we toen daar een rondje liepen en er onderdoor liepen. In een soort muren van die grote moskee vinden we heel veel kleine winkeltjes, kleine mensen die proberen om daar een leven op te bouwen. En we zagen daar een vader met 2, 3 zoons bezig om uit stukken blik met grote machines vormen te stansen die vervolgens te pletten, te rollen, te slijpen. En ze maken daar lepels en vorken en messen. Dus ze kopen een stukje grote platen roestvrij staal en dan rammelen ze lepels en vorken uit. Die worden uiteindelijk gepoetst en geslijpt en gepolijst. En de pc deed het niet, dus we moesten natuurlijk wel even helpen met de pc. En daar zat een virus op. We hadden helemaal geen viruskennis, die jongens, dus ja, dus dat werkt helemaal niks. Nou ja, uiteindelijk is het verhaal dat we daar weggegaan zijn, na natuurlijk de nodige koppen thee en de vriendelijke bedankjes. We moesten natuurlijk weer een hele doos met 24 lepels meenemen, die hebben we vriendelijk afgeslagen. Maar ik heb wel 1 leuk theelepeltje van hem, als leuk aandenken. Nou ja, afscheid genomen van die lepelmaker. Uiteindelijk s'avonds nog wat lekker gegeten. In het weekend hebben we ook nog mooie de Formule 1 meegepakt trouwens. En we zijn op woensdag, dacht ik, of een donderdagmorgen vertrokken naar Çankırı. Daar zijn vrienden van Adriaan en Mirjam. Die heten dus Turkse mensen, Halil en Canan, met hun kinderen. We zijn daar gewoon de Bonnefoy naartoe gereden en na wat zoeken in de buurt aangebeld bij de voordeur. En mevrouw was thuis, Canan dus. En die was helemaal van: oh, Adriaan! Erg leuke verrassing. Meteen naar binnen gevraagd en ze belt eerst met haar man. Ze laat ons dus eerst buiten staan, want een moslimvrouw mag in principe geen vreemden binnenlaten zonder haar man. Maar haar man was in de buurt en Adriaan is natuurlijk niet helemaal een vreemde. En nou, het was toch wel vertrouwd. Uiteindelijk zijn we naar binnen gevraagd. Moeders gaat dan in de keuken en die zonen komen ons dan helpen om een beetje aanspraak te maken. Er wordt thee gegeven, hapjes worden er gemaakt. Nou, toen kwam Halil ook binnen. Nou, hallo allemaal, natuurlijk allemaal prachtig, nou helemaal geweldig. Nou, hoe is het en zo? Ja, hij kan helemaal geen Engels en wij kunnen bijna geen Turks. Dus met een Engels woordenboekje erbij, heel voorzichtig geprobeerd wat te communiceren. Adriaan en Halil die voelen elkaar heel goed aan, dus die kunnen soms met elkaar dingen uitwisselen zonder al te veel echt te zeggen. En het blijkt uiteindelijk al vrij snel dat Halil is ziek, hij heeft ziekte van Parkinson. Dus ja, het gaat niet zo goed met hem. Nou, we moeten meteen met hem mee. Hij heeft ook een brommer. Hij is ook helemaal gek van motorfietsen. En dat vindt hij van Adriaan ook heel mooi. Maar hij heeft een Yamaha 125cc, ja, een grote brommer, zeg maar. Samen met ons, want na wat vijf en zessen begrijpen we, hij heeft ergens een tuin of zoiets, een garden. Nou, 15 kilometer buiten Chankere, dus 20 minuutjes rijden. Helemaal buiten, in the middle of nowhere, is een veldje. Daar heeft hij een soort tuinhuisje getimmerd. En daar is een tuin. En daar zit hij veel, want daar zie je ook allerlei Koranteksten en allerlei dingen waar die teksten waar hij kracht uit put vanwege zijn ziekte. Hij is een gelovig man, hè, dus 5 keer per dag bidden. En hebben we daar thee gemaakt, heeft hij zo'n klein brandetje bij zich, water en thee. Nou, en snoepjes en honing en koekjes en dat gaat maar door. Nou, dat was erg leuk, hebben we daar een poosje gezeten en foto's gemaakt. En zijn weer teruggegaan naar zijn huis. Ondertussen had zijn vrouw een maaltijd bereid. Hebben we gegeten buiten op het balkon. Was erg leuk, erg gezellig. In kleermakers zit. Ik had wel mijn dikke motorbroek nog aan. Dus ik kon bijna niet meer overeind komen. En hartstikke leuk. Bij hun dag gezeten, gegeten. Zijn we nog bij had een kleine minibus gekocht. En zo'n Hyundai. Zo'n ding waar je met een man of 8 in kan. Rondje door de stad gereden. Er is een kasteel bovenop een berg. Daar zijn we geweest. S'avonds nog bij hun weer gezeten, nog weer gegeten, nog weer meer fruit en vruchten. De pc van de jongens was kapot, dus Adriaan heeft live half durende de avond en de nacht een nieuwe Windows XP geïnstalleerd. Nou, en hebben we de volgende morgen nog ontbeten en kregen natuurlijk nog olijven mee. En nou, het was helemaal fantastisch. En we hebben afscheid genomen de volgende morgen. Halil wou ons nog zijn werk laten zien. Hij werkt in een soort geheime raketfabriek, of weet ik precies wat ze daar doen. Maar dat is inderdaad te geheim, daar mogen we niet kijken. Ze hebben een stukje heeft hij ons buiten de stad gebracht. Hebben ze afscheid genomen met z'n allen. En zijn wij vertrokken naar de noordkust van Turkije, naar de Zwarte Zee. Daar zijn we s'avonds aangekomen in een plaatje heet Samsun, zonder de G. Hebben we lekker aan de Turkse kust, daar het Zwarte Meer, Zwarte Zee, gegeten en geslapen. Volgende morgen een beetje verder gereisd. Er wordt gebouwd in Turkije. Het is echt een heel mooi land ook. Ook van Çankırı naar Samsun, over die Anatolische hoogvlakte. Prachtige bruine heuvels, bergen. Ik zit soms op 1000, 1200, 2400 meter hoogte. Dan weer naar beneden. Het is niet heel steil. Het is niet zoals de Alpen, maar het is... Ja, een soort zwarte woud, maar dan droog. Grote, glooiende heuvels zijn het. En het is wijds en leeg. En dat vind ik erg mooi. Nou, langs de Zwarte Zee, daar wordt enorm gebouwd. Enorme stukken wegen en door bergen heen en snelwegen. Dat is, er wordt gewoon goed geïnvesteerd in de hand. Het gaat gewoon heel goed met Turkije, denk ik. En we zijn verder gereden naar iets voorbij Trabzon. Dat is een plaatsje Rize. En daar hebben we ook een nachtje extra geslapen. Dagje overdag wat leuke dingen gedaan. En een beetje rondgehangen. Ik weet ook niet meer precies wat overdag we gedaan hebben. Wat ik wel weet is dat we s'avonds naar de kapper zijn geweest. Nee, we zijn niet een nacht gebleven, geloof ik. Nou, weet ik ook niet meer. Ging naar de kapper en knippen en haar wassen. En een bril af natuurlijk. Laat ik mijn bril liggen. Dat ontdek ik de volgende morgen of dezelfde avond pas. Nou, natuurlijk 1000 kappers in dat stadje, bij wijze van spreken. En deze ene, die is die volgende dag gesloten. Dus ik heb een paar uur zitten prutsen tussen 9 uur en 12 uur 's morgens om mijn bril uiteindelijk terug te krijgen. De eigenaar zal terugkomen, maar ja, die kwam maar niet. Uiteindelijk heeft die jongen een ladder gepakt en heeft een raam opgeschoven en die heeft min of meer in de kapperszaak ingebroken. En gelukkig konden we dan toen
Tussen de middag hebben we dan maar eerst maar gegeten. Nou, we wouden eigenlijk om 9 uur 's morgens rijden, maar het werd wel een uur of 1 of 2 voordat we uiteindelijk goed op weg waren. Toen waren we op weg naar Erzurum. Dat is een stad weer in het binnenland. Langs allemaal theeplantages. Van aan de kust van de Zwarte Zee. Daar komt dus veel vocht van aan. En kreeg je dus tegen die bergen op krijg je die stijgingsregens. En dan groeit dus heel veel thee. En daar rij je dan doorheen. En op een gegeven moment als je over 1 of 2 bergen bent. Dan heb je weer het beeld van de grote grote bruine bergen met allemaal droge stukken. Dan rij je weer in een soort woestijnachtig landschap. Allemaal mooie rotsformaties. Ja, het is gewoon een verschrikkelijk mooi land. En we zijn daar in Erzurum aangekomen. Erzurum ligt op 1900 meter. Een stad van 400.000 inwoners. Gigantisch hoog en koud en fris. En er hangen plaatjes aan de muur. Dat kun je inderdaad wel zien. En je kan gewoon skiën in de winter. Want in de winter wordt het daar gewoon echt heel erg koud. Het is een super landklimaat op zo'n hoogte. Dus dat is een hele bijzondere stad. Het is heel levendig. Het was een soort voetbalwedstrijd aan de gang of zo. Het was super, super druk op de straat. Vanaf daar zijn we verder gereden naar de Turkse oostkant. Naar een stadje vlakbij de Iraanse grens. Kilometer of 20, 30. Dat heet Dogobayazid. Ook weer een bekende plaats voor Adriaan. Het is een bekende oversteekplaats voor wereldreizigers om richting Iran en Pakistan te gaan. En het is een camping, dat is eigenlijk vrij zeldzaam. Maar die camping stelt niet veel voor, want je kan voor 5 of 10 euro kun je een kamer en een bed en een overigens niet werkende douche en wc huren. Dus dat hebben we ook gedaan. En vlak daarbij in de buurt is een hele hoge berg met een 5300 meter met een mooie witte sneeuwpunt erop. Mount Ararat heet het. Daar zou volgens de Bijbelse overlevering de ark van Noach zijn gestrand. Dus als sommigen van jullie hebben misschien het verhaal van Adriaan gelezen over een of andere Amerikaanse Richards. Daar was hij naar op zoek. Was een mooie. Die camping ligt ook op een hoge berg. Dus je ziet helemaal een paar meter hoger dan Dogobayazid zelf. Je kijkt er over die grote vlakte uit. En volgende morgen zijn we lekker vroeg opgestaan. En zijn we naar het zuiden gereden. Naar het meer van Van. Ook dat zit in het verhaal van Adriaan. Daar wilden we eigenlijk kamperen. Maar dat kwam er eigenlijk niet van. En toen zijn we doorgereden naar een stadje. Daar kwamen we wat te laat aan. En de consequentie was uiteindelijk dat we niet op tijd 's morgens vroeg bij de Turkse grens stonden, naar de Syrische grens toe. Want vanuit Batman was het dan nog 2,5 uur rijden. En sommigen van jullie hebben misschien het verhaal gehoord dat we uiteindelijk de eerste keer niet de grens overkwamen. Ik was toen ook nog ziek, want ik heb blijkbaar in Batman of daar van tevoren slecht water of wat slecht voedsel gehad. En ik ben de komende 5 dagen vanaf daar ziek geweest. Maagklachten, darmklachten. Eerst de hele dunne diarree, maar na de tweede, derde dag blijft het niet goed met de stoelgang. Het was er gelukkig niet erg ziek van. Diarree op de motorfiets, dat is toch niet altijd even handig. Daar ben ik uiteindelijk wel doorheen gekomen. We waren niet op tijd bij de grens, bij de Syrische grens. En er waren problemen met de motoren. De motoren die konden we niet uitklaren, omdat we in de grensovergang in Edirne, vlakbij Istanbul, waar we dus naar binnen gekomen zijn, daar hebben ze een computer. Maar bij dit kleine overgangetje hebben ze dat niet. Dus we moeten een papier hebben. Die papier hebben we niet. Dus er moeten gefaxt worden vanaf de andere kant van het land, vanaf Istanbul, daar naartoe. Eer dat je dat voor elkaar hebt, ben je een paar uur verder. En we hebben het nog net gehaald, 2:15 's middags. Maar de Syriërs die gingen allemaal huis toe. Dus uiteindelijk moesten we met de hele handel weer terug. Dus de motoren hadden we in principe al Turkije uitgeklaard. Wij als personen en paspoort hadden dat ook al. En dat moest allemaal weer ongedaan worden. Dus we hadden een paar Turkse grensbeambten en douaniers. Die waren behoorlijk humeurig. Want die hadden zoiets van, daar hebben we helemaal geen zin aan. Want de volgende morgen stonden we om 9:30 daar weer. Mochten ze het hele handeltje weer doen. Dus ik was hartstikke ziek, dus ik vond het wel best. Dus ik heb lekker een nacht in het hotel liggen ziek zijn. Het was op zich een mooie ervaring, het hele Turkije verhaal. De volgende keer weten we nu hoe we wel Turkije in en uit moeten met en zonder papieren. Dus dat gaan we zeker doen. Ik ga ermee ophouden, want volgens mij ben ik al lang over mijn kwartiertje heen. ga ik eens kijken. Ja, de volgende keer ga ik jullie gewoon vertellen over Syrië en Jordanië. Want we zijn al op de terugweg. Op dit moment zit ik in Petra. We zijn op de terugweg vanuit Jordanië weer terug naar Syrië. Hey, lieve mensen. Tot de volgende keer allemaal. En ik ga jullie gauw weer zien, want de terugweg gaat altijd sneller dan de heenweg, dat weet je. Tot dan, doei!